Hey Roderick.
Hey Monique.
Ik las gisteren dat er onderzoek is geweest van het CBS over thuiswerken. En maar liefst 52% van de werkende Nederlanders werkt nog soms of regelmatig thuis.
Dat is best veel.
Zeker veel. En dat zette me wel aan het denken. Wat zou dan toch de insteek zijn dat mensen nog zo vaak thuiswerken?
Welkom bij de podcast Gedrag van alle dag van Behavior Boost. We nemen je mee naar alledaagse voorbeelden van onbewust gedrag. Hoe het ontstaat en hoe je het ook bij jou op de werkvloer kunt herkennen en beïnvloeden. Want gedrag is overal en altijd.
En toen bedacht ik mij, wat zou daar nou de reden van zijn? Misschien heeft het enerzijds wel te maken met een stukje gewoontegedrag. Waar we het al eerder over hebben gehad in andere podcasts. Hè? Omdat je vanwege corona moesten we natuurlijk verplicht thuiswerken.
Ja, ja.
Of we nou wilden of niet.
Ja, had geen keus.
Ja, en of de baas het nou wilde of niet. Ook hij of zij moest overstag.
Ik voel toch enige weerstand, Monique.
Nou, ik denk dat het toen ook wel was. Maar nou ja, er was eigenlijk gewoon geen keus. Hè? En dan raak je ook wel aan iets gewend. Dus vandaar dat gewoontegedrag. En zie je denk ik ook heel goed de voordelen van dat thuiswerken in. Ik heb heel veel mensen horen zeggen, het scheelde me heel veel reistijd bijvoorbeeld. Of het was zo lekker in de work-life balance, want daardoor kon ik ook makkelijker sporten, omdat ik dus vanwege de reistijd tijd over had.
Ja.
En ik denk ook wel een stukje vanuit omgeving, omdat je thuis gewoon lekker rustig kan werken. Je hebt geen afleiding, je zit in je eigen bubbel, je kan focussen. Dus ik kan me voorstellen dat ook aan bijdraagt dat je denkt, oh, ik kan me al bijna verheugen op die dag dat ik thuis ben, maar dan kan ik tenminste echt werken en hoef ik niet steeds in meetings te zitten. En vanuitgaande dat je dag dan niet vol is gepland met allemaal online meetings.
Ja, dat heeft toch iets met de omgeving dan te maken waar je zit, hè? Waar je dan lekker relaxed in zit.
Ja, en ik denk dat ze vanuit de omgeving met name ook een stukje productiviteit aanswengelt. Of al is het maar de gedachte aan productiviteit. En dat zeg maar stimuleert dat de omgeving dat dan ook in je losmaakt.
En welke omgeving zou dan die productiviteit dan het meest naar boven halen bij mensen?
Ik denk dat mensen, zeker mensen die wat meer aan het introverte kant zitten, dus die het fijn vinden om wat meer prikkelloos te zijn, denk dat die heel goed gedijen op een thuiswerkomgeving, mits het daar dan ook wat prikkelvrijer is. Maar aan de andere kant denk ik ook, zijn denk ik ook mensen die juist zeggen, oh, haal me thuis weg, want ik vind het daar maar een dooie, saaie boel. Ik heb juist de omgeving nodig van mijn collega's om me heen, van het bruisen, van het praatje aan de koffieautomaat, van het niet vereenzamen, want misschien ben je wel in je eentje thuis. Dan denk je, nou, dat zit ik iedere avond ook al, ieder weekend. Dus laat me juist onder de mensen zijn. Dus ik denk dat omgeving misschien daar wel iets duaals in is, als het gaat over wat is de fijnste werkplek.
Ja, dat is eigenlijk ook wel mooi, hè? Want we hebben het dan nu even heel specifiek over omgevingen zijn de kantoor- of thuisomgeving. Het zijn twee hele concrete voorbeelden. Maar eigenlijk zit de essentie hier erin over de vraag, wat voor effect heeft de omgeving überhaupt eigenlijk gewoon op wat je doet en wat je denkt en wat je stemming is. En of dat nou thuis is of op kantoor, dat is dan even om het even. Maar het effect van de omgeving is natuurlijk wel onwijs groot. Je voelt je toch ergens prettig of je voelt je ergens niet prettig. En dan ook nog afhankelijk van wat je eigenlijk wil doen. Dan verwacht je ook iets van je omgeving die daaraan bijdraagt, zullen we zeggen.
Ja, helemaal eens. En weet je waar de omgeving inderdaad ook aan kan bijdragen, is gewoon je gemoedstoestand inderdaad. Of gewoon je emotie, het gevoel wat je erbij hebt.
Ja.
En dat doet me denken, ik mocht afgelopen week een training geven in een prachtig landhuis. Ja. Dus je komt daar al aan, in the middle of nowhere. Niet zoals hier in de Randstad, elke keer een irritant vliegtuig boven je hoofd. Maar gewoon alleen maar vogeltjes, stilte. En alleen dat vond ik al inspirerend. Toen was ik nog niet eens binnen geweest. En dan kom je binnen in een mooie open ruimte, heel veel daglicht. En ik werd er zo blij van. En dat stond een beetje in schril contrast met Huis ter Duin, waar ik onlangs ook een training mocht geven. Nou, het stond nog best wel op mijn lijstje om daar een keer naar binnen te gaan. En ik kwam die ruimte binnen en ik dacht, oh nee, het was zo
koud.
Het was juist heel warm.
Ja.
Dat ik het knopje van de verwarming zocht. Er was een heel mooi terras bij, maar het was geen mooi weer. Bovendien ging die deur heel slecht open. De ruimte was klein. We zaten allemaal aan een grote, lange tafel. Dus er was helemaal geen verbinding. Je moest je achter de tafel echt wurmen om bij het scherm te komen, om te presteren. Toen dacht ik, wow. Nou, daar had de omgeving dus echt een negatieve impact.
Ja.
Terwijl afgelopen week dacht ik, ja,
dit
is het.
Ja, mooi. Ja. Nou, en ik vind het ook wel mooi. Ik heb nog wel een ander voorbeeld als het gaat om de omgeving. En Met name natuurlijk omgevingsfactoren, hè, die meespelen op jouw gedrag. Maar als ik een stuk moet uitwerken, een offerte of een paar jaar geleden ook mijn boek, dan vaar ik dus het lekkerste om gewoon knetterhard gewoon allemaal van buren op te zetten. En het liefst zo hard als mogelijk. En daar kan ik me dan ultiem goed bij concentreren, zullen we zeggen. Dan word ik heel creatief. Dan gaat het helemaal bruisen allemaal. En onlangs had ik dat namelijk ook weer. Toen dacht ik bij mezelf, ik ga een klein mini-experimentje doen. Ik zet de muziek eens even niet aan. En toen kakte dus die hele creativiteit dus ook echt als een jacko gewoon in. En dat vond ik eigenlijk ook wel weer. Ik wist al wel een beetje dat de muziek van Amal van Buren dat effect op mij had. Maar dat sluit wel mooi aan bij wat jij natuurlijk zegt over wat voor een effect hebben dan dus omgevingsfactoren hebben dat op je gedrag. En dan is de volgende vraag is dan natuurlijk ook een klein beetje, hoe kun je dat dan natuurlijk sturen in je omgeving om ervoor te zorgen dat het ook dat beoogde effect gaat hebben?
Ja, en dit voorbeeld vind ik wel heel leuk, want als jij die muziek knijterhard aanzet, dan moet ik weg uit die omgeving.
Hoezo? Dat is hartstikke mooi.
Want er gebeurt er bij mij niks en ik herken het inderdaad wel, want ik ben juist iemand die, als ik me moet concentreren, moet het stil zijn.
Ja.
En dan moet ik juist geen prikkels of muziek hebben, want dan ga ik daarna luisteren of daarin meezingen, in plaats van dat ik me richt op wat ik echt moet doen. Terwijl als ik dingen moet doen, weet ik veel, administratie, of ik moet een artikel schrijven voor LinkedIn of zo, dat lukt allemaal wel met muziek. Maar als ik een offerte moet maken of echt moet nadenken over een programma, over een invulling van iets, nee, dan moet ik geen prikkels hebben. En dan word ik zelfs al in de omgeving gestoord als jij op je toetsenbord aan het tikken bent. Want dat, omdat je dan een soort van stilte verlangt, dan is dat geluid van de aanraking van het toetsenbord, dan is het alsof je aan het hameren bent op dat ding. En dan denk ik, oh nee, weg, weg, weg.
Nou, ik kan het je nog mooier maken. Toen ik mijn boek aan het schrijven was, weet ik nog dat onze dochter op een gegeven moment een keer binnenkwam en dus inderdaad ook echt de vraag stelde, wat heb je in godsnaam voor herrie opstaan? En nee, dat was dus niet Armand van Buren. Dat was muziek van echt in de categorie heavy metal en dan gewoon doe je hamer en de gitaar, zullen we zeggen. Want dat is dan de type stijl muziek die ik dan moet draaien op het moment dat ik een stuk heb staan waarvan ik zeg, hey, inhoudelijk klopt het helemaal, nu moeten we de puntjes op de i zetten. Dan heb ik die muziek nodig om ervoor te zorgen dat ik die puntjes op de i ook echt daadwerkelijk zie. Nou, dat was het moment dat onze dochter binnenliep en echt dacht van, nou, hier gaan we heel snel weg.
Ja, maar, mooi, hè?
Ja, grappig, maar weet je, wat ik interessant vind is dat effect van die omgeving op wat je uiteindelijk probeert te bewerkstelligen. Je had het net over die twee workshops die je onlangs hebt gegeven. Ik kan me nog herinneren dat ik een keer een lezing moest geven bij een club, bij een innovatieclub. En dat was bij een grote corporate was dat. Daar zaten 120 mensen zaten er in die zaal en dat moest dan innovatief zijn. En dat werd helemaal gepresenteerd als creatief en innovatie en the sky is the limit. En nou, elk idee is per definitie goed, alles wat maar kan helpen. En ik kwam daar binnen, alleen al in dat gebouw bij de ingang. En de energie liep er gewoon echt al op dat moment al knetterhard uit. Weet je, zo'n jaren 70 pand met van dat vinyl zo langs de muren.
Ja.
Met een meubilair waarvan je afvraagt of het niet nog ouder is. En ik kwam daar boven en dat werd dan gepresenteerd als dat noemden ze daar dan de mosh pit. Nou, ik had er eigenlijk nooit van gehoord, maar dat is iets waarin mensen tegen elkaar lopen te beuken. En dat schijnt dan hartstikke leuk te zijn. En dit was dan ook bedoeld eigenlijk dat mensen dan intellectueel tegen elkaar aan gingen beuken. En dat was dus de bedoeling, dat was het epicentrum van de creativiteit van deze innovatieclub. Nou, daar zat echt werkelijk nog geen kleurtje aan de muur. Er hing nog geen, de enige schilderijen die er hingen, dat waren van panda's en giraffen uit een of andere kalender gescheurd. En ik dacht echt bij mezelf, ik denk, ja, maar hoe kun je in deze omgeving in godsnaam creatief zijn? En dat was ook eigenlijk ook wel mooi, want tijdens de lezing kwam dat dus ook naar boven. Dat mensen eigenlijk soms best wel moeite hadden om dat creatieve gedrag allemaal maar te laten zien. Omdat ze zich eigenlijk helemaal niet gestimuleerd voelden. Ik denk, ja, daar kan me eigenlijk best wel iets bij voorstellen, ja.
Ja, en het daarop inhaken, dat vind ik ook wel gaaf om bij bedrijven te zien. En je merkt ook als er budget is om iets aan de afdeling fysiek te veranderen, dat het juist ook naar dit soort omgevingsfactoren gaat. Ik weet nog wat, toen ik begon bij een grote corporate, zaten we allemaal in hokjes. En je zat dan wel met je team in een hokje, maar niet je hele team. Dus je moest van hokje naar hokje, zal ik maar zeggen.
Ja.
Toen hebben ze dat verbouwd en toen werd het een open vloer. Waar in het begin mensen echt wel een beetje huiverig waren. Want ja, die hokjes, dat is een beetje die analoog met het thuiswerk ook. Dat riep ook wel een beetje het focusgedrag op. Maar de kruisbestuiving was veel minder. Dus er werd een open ruimte gecreëerd. Inderdaad met heel veel kleur.
Ja.
Er werd gewerkt aan geluid door bijvoorbeeld met de vloerbedekking daar rekening mee te houden. Met de wanden, dat soort dingen. Daar zijn natuurlijk tegenwoordig heel veel technieken voor. En er waren wel ook stilteruimtes. Kijk, het gevaar is dat die dan de hele dag vol zitten. En niet meer alleen voor stilte worden gebruikt, maar dat mensen daar te pas en te onpas in gaan zitten.
Muziek luisteren of zo.
Bij wijze van. En dan, weet je, bila-gesprekken konden daar ook plaatsvinden. Maar je kon daar bijvoorbeeld ook een call of zo met iemand plannen. En daar moet je dan wel goede afspraken over maken. Maar je merkt wel dat dat enorm stimulerend is. En dat is ook wel, denk ik, hetgene wat ik zeker ook teruggooi. Juist ook van bedrijven waar thuiswerken misschien nog wel de maat is.
Ja.
Dat dat misschien dan wel voor die productiviteit waar we het over hadden bijdraagt, maar niet aan het sociale contact. Dat team was helemaal van elkaar vervreemd.
Nou, dat ik wil wel meteen op je aanhaken, want het is wel. Ik heb wel eens het idee dat er ook wat hardnekkige belevingen heersen en verwachtingen, zullen we zeggen, als het gaat om dit soort inrichtingen ook voor kantoor. Als je kijkt naar, er zijn legio onderzoeken gedaan, ook met name ook naar aanleiding van corona. Als het gaat dan over de productiviteit tussen op het werk zijn en thuis zijn. En daarvan is uit onderzoek toch wel gebleken dat het op kantoor werken over het algemeen productiever is dan dat je thuis werkt. Dus dat vind ik al een hele grappige. Hè? Dus heel vaak hebben we het over thuiswerken, want dan ben ik productiever. Terwijl eigenlijk uit onderzoek al wel heel erg duidelijk blijkt dat eigenlijk juist die thuisomgeving zorgt ervoor dat je rust hebt, dat je kunt nadenken. Dus als je dan wil focussen, dat soort dingen allemaal, dat geloof ik wel. Maar als het nou echt gaat om productiviteit, dan blijkt uit heel veel onderzoeken toch wel dat de kantoor nog steeds de meest productieve omgeving is. En misschien dat ook wel wat te maken heeft met wat je net ook al eerder zei. Dan kan de kruisbestuiving plaatsvinden en 1 plus 1 is 3.
Ja, en misschien is het ook wel de balans daartussen. Ik denk dat er geen alleen kantoor of alleen thuis. Ik denk dat daar een soort van optimum zit. En dat zal ook per baan afhankelijk zijn.
Ja, dat geloof ik ook.
Er zijn natuurlijk ook meer type beroepen die zich misschien ook wat meer lenen voor thuis. En andere waarvan je zegt, nou, als je in de winkel werkt, kan het niet eens. Bij wijze van.
Dat onderzoek waar je het in het begin van deze aflevering over had, die laat dat ook zien. Hè? Die geeft heel duidelijk aan. Weet je, in de ICT zie je dat het meest normaal is om thuis te werken.
Precies.
Daar stond overigens ook in dat managers ook heel veel thuis werken. Dat vind ik dan ook heel grappig. Maar daar zie je inderdaad wel dat er echt wel gradaties zijn. Dat bepaalde type beroepen kun je gewoon niet vanuit huis doen.
Ja, dus ik denk dat het een beetje een gezonde mix kan zijn. En dat het met name een dialoog moet zijn van, hey, wat is het optimum daarin? Want bij deze specifieke werkgever was er een verplichte thuisdag. Maar omdat ze merkten dat mensen toch te weinig elkaar opzochten. En dan gaat het zelfs zover dat collega's ook niks meer voor elkaar over hebben. Want als je elkaar niet ziet, uit het oog, uit het hart.
Ja.
En als jij dan morgen uitvalt en ik heb totaal geen connectie met jou, dan heb ik ook minder de neiging om in het gat te stappen. Want we hebben geen bonding onderling.
Nee.
Daar liepen zij ook wel een beetje tegenaan. En dus zeiden ze, we gaan naar 2 verplichte dagen. Maar die teamleider die zei al, nou, ik weet nu al dat dit zoveel weerstand op gaat roepen bij de groep die het liefst thuis is. En dat is denk ik waar werkgevers ook mee worstelen. Hoe ver kan je gaan aan die verplichting? En dan is het wel grappig als je omgeving ook naar context trekt. Dat in de context van corona zijn we eigenlijk van geen thuiswerken naar volledig gegaan.
Ja, toen was het heel normaal ook. Hè? Toen hadden we ook geen keus.
Precies. Ja. En nu merk je dat dan de context is weer anders. We mogen allemaal weer naar kantoor. Maar nou ja, we hadden het in het begin al over gewoontegedrag. Dat willen we dan niet meer. En blijkbaar, nou ja, we hadden dat mooie voorbeeld van Armand van Buren, waar jij dan heel goed op gedijt. En ik moet denken, wow, echt laat maar. Dus blijkbaar zitten daar zoveel persoonlijke beweegredenen ook achter, dat je bijna geen one-size-fits-all meer kan doen. En dat je misschien bijna weer een soort van crisis nodig hebt om mensen weer in een andere stand te switchen.
Nou, ik denk, ik weet niet of je helemaal door moet gaan naar dat we er een crisis voor nodig hebben. Hoewel ik wel denk dat in sommige gevallen dit wel kan helpen. Wat ik wel geloof is, ik denk dat bij dit soort dingen, als het gaat om de vraag wat voor impact heeft omgeving en context nou op het gedrag van je medewerkers, dat we daar onvoldoende stilstaan bij wel echt de sociaal-psychologische factoren die een grote rol spelen daarin. Ik vind het, om een voorbeeld te geven. We roepen natuurlijk al jarenlang dat we allemaal die kantoren en die kantoortuinen willen hebben. Je had het net over de verbouwing van de hokjes naar de open structuren. Ja. Ja, tuurlijk. Hè, dat brengt allemaal zijn positieve kanten, zoals de kruisbestuiving en dat soort zaken allemaal. Maar dat hebben we dan vervolgens ook weer gekoppeld aan flexplekken. Dus het hele idee is dat, ja, je mag gewoon eigenlijk overal gaan zitten. Nou, ik weet niet wat jouw ervaring is, maar ik heb eigenlijk het hele basisprincipe van flexplekken heb ik nog nooit ergens fatsoenlijk zien werken. Nee. Om het hele simpele principe dat mensen gewoon graag de behoefte hebben aan een vast plekje.
Ja.
Die waar hun eigen koffierommel ligt, die naar hun ruikt, waar ze hun eigen spulletjes hebben. De ene wil een bloempje om het beeldscherm heen en de andere wil dat juist helemaal niet. En ik geloof wel dat als je dan toch heel erg bezig bent met jezelf de vraag te stellen van wat voor effect heeft omgeving en context nou op het gedrag van mijn medewerkers, dat je dus heel nadrukkelijk ook die psychologische factoren dus wel moet meenemen. En dus eigenlijk in mijn beleving is bijvoorbeeld het hele idee van flexplekken is gewoon compleet mislukt. Echt compleet mislukt. En je ziet dat ook bij de kantoortuin een idee. Mensen vinden de kantoortuinen niet fijn, juist omdat ze dan constant worden gestoord door elementen waar ze niet door gestoord willen worden. Dus er zit ergens een balans tussen toch die hokjes, waar ze de rust kunnen vinden, versus het open structuur die je nodig hebt om kruisbestuivingen te kunnen hebben.
Ja, vandaar dat ik eerder al zei dat ik er wel in geloof dat je dus dat ook kan ondervangen door een mix te maken van thuiswerken en kantoorwerken. En dat je gewoon weet, als ik op kantoor werk, dan heb ik een ander type dag dan als ik thuis werk. En als je je daarop instelt, kan je daar natuurlijk je gedrag op aanpassen.
Maar niet iedereen kan thuis werken, denk ik.
Nee, goed. Maar weet je, uiteindelijk moet je ergens een uitgangspunt nemen. Maar we hebben het nu over kantoortuinen. En dan denk ik, daar zou je die mix kunnen maken. En wat je zegt over die flexplekken, heel herkenbaar, heb ik ook nooit gesnapt. Zeker niet als er minder plekken waren dan medewerkers. Want dan werd je bijna gestraft.
Ja.
Als je langere reistijd had, als je je kinderen weg moest brengen. Ja. Want dan was je per definitie later dan die vroege vogel die er om 7 uur al zat. Dus nee, volgens mij wekte dat meer frustratie op, omdat dat verbinding maakte.
Ja.
En ik, wat door mijn hoofd heen schoot, is dat je eigenlijk datzelfde principe ook ziet als je een training geeft. Want dan zoeken mensen een plekje op. En daar gaan ze dan vervolgens de hele dag ook zitten.
Ja.
Dus het gedrag is, dit is mijn plek.
Dit is mijn plek, ja.
En als ze dan een tweede dag terugkomen, hebben ze ook de neiging om weer op die plek te zitten.
Ja.
En als je ze dan uitnodigt om ergens anders te gaan zitten, dan zie je even dat onwennige.
Ja.
En er is zelfs iemand die daar een werkvorm van heeft gemaakt. En die zegt, je moet 2 of 3 keer per dag mensen in een training laten switchen van plek. Want dat doet dus echt iets met gedrag en gemoedstoestand. Dat,
ja, grappig,
dat geeft heel veel informatie.
Ja.
En dan denk je, maar het gaat gewoon om een plek aan tafel. Maar dat is dus, nou ja, in die omgeving dus een grotere factor dan waar je dan soms bij stilstaat.
Ja, maar dat kan me ook wel voorstellen, want je wordt natuurlijk op een hele andere manier geprikkeld. Ik kan mij nog herinneren een ander voorbeeld van een van jouw eerdere werkgevers in Rotterdam. Waar ze op een gegeven moment ook in eerste instantie gesloten structuur hadden. En dat ze naar een open kantoortuin gingen. En dat zelfs de directiekamer werd opgeofferd. En dat is de CEO van een hele grote multinational, internationaal, huge bedrijf waarvan we allemaal producten in huis hebben. We noemen verder even geen namen. Het begint met een U, zat aan de Maaskade. Maar zelfs die zat dus gewoon, en iedereen heeft wel een voorstelling bij zo'n CEO en dat soort dingen, maar zelfs die zat gewoon in de open structuur. Wat er dus voor zorgde dat de drempel om zo iemand te benaderen, die gigantisch werd verlaagd. Want die man werd niet weggehouden achter gesloten muren en gesloten deuren. Nee, die zat gewoon zijn telefoontjes te plegen. Hij zat er weliswaar in een hoekje waar hij iets meer rust had dan de rest. Nou, kunnen we ook wel iets bij voorstellen. Maar in principe, als je dan hebt een open deurenpolicy, nou, de beste man had niet eens deuren. Dus open was het.
Hij had een heel mooi gordijn.
Ja.
En hij had het mooiste uitzicht.
Ja, dat
maar nee, dat klopt. En ik denk dat dat ook, het is wel mooi dat je dat aanstipt. Want je ziet inderdaad ook wel eens dat dan de directie niet in de open ruimte zit.
Nee.
En dan creëer je al verschil. En zeker bij mensen die dan die kantoortuin ook niet zoveel willen, geef je ze eigenlijk al een reden of eigenlijk een stok om mee te slaan. Dus vanuit die optiek ook gewoon niet doordacht, denk ik dan. En dat klopt, dat was gewoon iedereen gelijke monniken, gelijke kappen.
Ja.
En dat werkte ook heel goed. En zelfs de boardroom kon je gewoon boeken voor je eigen vergadering.
Ja.
En ja, de board ging voor en die had vaste momenten. Maar in principe was daar ook iedereen gelijk. Ja, dat klopt.
Ja, ja. En dat heeft iets magisch dan, hè? Dat je dan, als je het dan dus hebt over het effect van de omgeving. De wetenschap dat jij als team in de boardroom mag zitten. Iets klinkt eigenlijk bijna kinderachtig, kun je het bijna wel noemen. Maar dat heeft toch een bepaald effect vanuit het idee dat mensen denken, oh ja, maar het werk wat wij doen is ook belangrijk.
Ja, mooi is dat.
Stom, hè? En dat is dan alleen maar een ruimte die op zichzelf uit niets anders bestaat dan een paar stoelen, een paar tafels en een hoop lucht. En die hebben we boardroom genoemd, omdat de board daar ook wel eens zit. En dat effect heeft het dus als je dus daar dan gaat zitten.
Ja.
Ja, ik blijf dat heel apart vinden, dat soort constructies. Ja.
Ja, en als we dan weer even teruggaan naar, om het weer kleiner te maken. Dat is ook waarom ik, als we het hebben over omgeving en effect daarop, zo onwijs trots ben dat wij onze eigen trainingslocatie hebben. Omdat je daar dan ook die omgeving kan creëren die in onze ogen optimaal is om deelnemers een fijne plek te geven.
Ja.
Enerzijds omdat je ze weg wil trekken uit hun werkplek. Omdat als je in je werkplek aan het trainen bent, dan is de verleiding heel groot om in pauzes weer naar je collega's toe te gaan die niet deelnemen aan het trainen. Dus je komt uit de bubbel, je gaat weer naar de waan van de dag. En juist ook in de omgeving die kleine dingen toe te voegen als een verse bos bloemen. Iets ja, extra lekkers op tafel, een plantje.
Beetje huiselijk.
Ja, waardoor je in de omgeving al zoveel doet dat het leergedrag van de deelnemers een positieve impuls geeft.
Ja.
En als we dat dan ook nog terugkrijgen in evaluaties zoals afgelopen week van een groep, en dan wordt die ruimte zo goed gewaardeerd, denk ik, ja, dat is dan toch hetgeen waarvan je denkt, het is misschien heel klein, maar de devil is in de detail, hebben we het ook wel eens over gehad. Denk ik, het zijn juist die kleine dingen die het optimum dan met elkaar maken. En natuurlijk, als de training qua inhoud crap is, compenseert de ruimte het niet. Maar ik geloof er wel in dat als de training al heel goed is en de ruimte stimuleert dat positieve gedrag, die positieve emotie en daarmee ook een stukje productiviteit. Ja, dan heb je volgens mij, is de cirkel rond, heb je een compleet plaatje.
Ja, dat geloof ik ook. Volgens mij is het ook, als het gaat om omgevingsfactoren, is het ook dat niemand heeft het in de gaten totdat het er niet meer is. En dat is hetzelfde als de creatieve, innovatieve workshops moeten gaan houden in een ruimte die uit de jaren 70 stamt. Niemand die het meteen opvalt, totdat je dezelfde workshop zou gaan herhalen in een ruimte waar heel veel kleur is en heel veel licht en dat soort dingen allemaal. En dan pas in één keer ga je pas merken wat voor een effect de omgeving heeft. En ik denk dat daarmee ook het belang van die omgeving dus ook eigenlijk zo belangrijk is. Want het zit met name in het onbewuste van mensen. Het valt pas op als het er niet is. En tot die tijd gaan we het er ook niet over hebben met elkaar.
Nee, dat is ook wel een leuke parallel naar deze podcast. Want het is nu zaterdagochtend, het is 10:00. En nu is het op het landgoed waar wij ons kantoor hebben gewoon stil.
Rustig.
Dus de omgeving stimuleert dat wij lekker ons ding kunnen doen. Want we waren gistermiddag bezig om de podcast op te nemen. En toen was het zo druk in de omgeving.
Ja, dat het niet
letterlijk
lukte.
Met tractoren die aan het ronken waren. Mensen die buiten aan het lachen waren, maar waardoor het heel verstorend was,
ja.
Zeg maar in de focus die wij wilden brengen, dat we zeiden, hey, dit is niet de omgeving waarin wij onze podcast het beste kunnen opnemen. Sterker nog, in ons gedrag werden we er zelfs een beetje narrig van, een beetje negatief van.
Helemaal niet.
En nu merk je dat we de context, de omgeving hebben geoptimaliseerd, van dan doen we het zaterdagmorgen, dan is het rustig. En dan merk je dat dus ook, dat het heel anders is.
Ja. Ja.
Dus dan zie je in het klein al het effect van
omgeving. Ik hoop niet dat de mensen merken dat we narrig zijn of zo. Nee, toch?
Nee, vanochtend niet. We hebben goed geslapen.
Ja, we hebben goed geslapen, ja, precies. Heel goed. Nou, mooi. Volgens mij zijn we weer tegen het eind van de podcast gekomen.
Ik denk het ook.
Ja.
Dank je wel voor het luisteren naar onze podcast. Deel hem vooral met vrienden, collega's, familie.
Like hem, geef commentaar. Doe er alles mee. Zet hem in je omgeving aan. Gewoon op een box. Wil ook wel eens helpen.
Precies. Vergeet ons niet te raten. Vergeet ons niet te volgen. En we spreken jullie volgende week weer.
Helemaal goed. Tot de volgende keer.
Hoi.
Hoi.